luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Lucas 1, vers 26 tot en met 56. Lucas 1, vers 26 tot en met vers 56. De te zingen psalmen zijn een lofzang van Maria, vers 1 en 3. Psalm 45, vers 1 en 2. Psalm 52, vers 7. En Psalm 73, vers 13. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Lucas 1, vers 26 tot en met 56. De te zingen psalmen zijn een lofzang van Maria, vers 1 en 3. Psalm 45, vers 1 en 2. Psalm 52, vers 7. En Psalm 73, vers 13. We wensen allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. We willen ons samen zijn gemeente deze morgen voortzetten door met elkaar te zingen. En wel uit de lofzang van Maria het eerste. En ook het derde vers, de lofzang van Maria, het eerste vers, mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij den Heer mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. En het derde vers, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten, nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Dat is het eerste en het derde vers van de lofzang van Maria. Vers 26 tot en met vers 56. Maar vooraf stellen wij ons ook voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat u's naasten is. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden in een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem den troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot een engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordde en zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat de Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelve bevrucht, met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in dezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met een heilige geest. En riep uit met grote stem en zeide, gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uws buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die daar van den Heer gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide, mijn ziel maakt groot den Heere. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is over geslacht, is van geslacht tot geslacht over diegenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten huns harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis.
Gemeente, we willen zingen voorafgaand met elkaar uit de 45e psalm. En wel het eerste en het tweede vers 45, het eerste. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Is als de pen van een die vaardig schrijft. En ook het tweede vers. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard zo scherp, gewet ten strijde. En wat er volgt in het eerste en tweede vers van de 45e psalm.
Thank you.
gemeente, in verband met de bediening van het sacrament van de heilige doop voor deze middag, hopen we vanochtend met elkaar stil te staan weer bij de Heidelbergen Catechismus. De Heidelbergen Catechismus dus vanmorgen en wel zondag 11. De zondag 11, de vragen en antwoorden 29 en 30. En ik lees naar gewoonte u ook deze morgen voor eerst voor. Er wordt gevraagd in vraag 29. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Het antwoord luidt: omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Antwoord: nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van twee in één: of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nood is. Gemeente, we zouden dus onder deze 11e zondag willen schrijven de naam Jezus. De naam Jezus en een drietal gedachten worden ons in deze twee vragen en antwoorden dan voorgesteld. We zien hem in de eerste plaats als de zaligmaker. In de tweede plaats zien we hem als de enige zaligmaker. En ten derde ook als een volkomen zaligmaker. Dus de naam Jezus, dat is in de eerste plaats de zaligmaker. Ten tweede dus de enige zaligmaker en ten derde een volkomen zaligmaker. Want gemeente, het is alweer enige weken geleden dat we zo met elkaar hebben mogen stilstaan bij de Heidelbergen Catechismus, bij het troostboek van de kerk. En het is toch onze vaderen een hartelijke zaak geweest om de gemeente gedurig maar weer ook vanuit dat troostboek te onderwijzen. En daarom dacht het ons goed om vanmorgen dus ook weer een vervolg te maken. Zondag 11. En u weet wat er in de achterliggende weken, de achterliggende tijd is behandeld. Dan zijn we natuurlijk met elkaar nu eigenlijk, nou ja, bij die 12 artikelen van het heilige algemene christelijke geloof. En het ging in zondag 9 en ook in zondag 10 uiteindelijk over God de Vader. En daar werd ons voorgesteld dat God de Almachtige was. Onze jonge vrienden weten dat waarschijnlijk ook nog wel. En dat vervolgens in zondag 10 de voorzienigheid aan de orde kwam. Dat het eigenlijk de vrucht is van Gods almacht en Gods goedheid jegens zijn kinderen. En met die zondag 9 en zondag 10 is eigenlijk dat gedeelte aangaande God de Vader daarmee afgehandeld. En gaat Zacharias Josinus nu verder met zondag 11 aangaande God de Zoon, aangaande de Heer Jezus Christus. En ja, daar heeft hij, nou ja, eigenlijk zouden we zeggen wat meer zondagen aan willen besteden. Dat heeft hij waarschijnlijk ook niet zonder grote oorzaak gedaan. Daar zal nog wel eens een en ander maal op terug worden gegrepen. Maar het is toch wel heel bijzonder, niet waar, dat Josinus dan vanaf zondag 11, waar hij spreekt over de naam Jezus, zondag 12, als de Heer het geeft de volgende keer, de naam Christus behandelt. Gods enige Zoon, ook die volgende zondagen, en we zouden zeggen al die zondagen die volgen, eigenlijk al meer het werk van de middelaar Gods komt voor te stellen. Ik bedoel dan de wegen van zijn vernedering en de wegen van zijn verhoging. Kijk, dat kostelijke onderwijs. Dat heeft, ja, Eusinus zo willen geven. Waarom? Nou ja, omdat het over Jezus gaat. En zijn naam betekent zaligmaker. Het is immers Gods enige Zoon. Gods eeuwige Zoon. En dat hoef ik misschien vanmorgen helemaal niet uit te leggen. Want ach, we hebben er ook in de achterliggende dagen, dat zeg ik in de achterliggende weken natuurlijk, zo rond de geboorte van de Heer Jezus Christus, wij mogen stilstaan. Christus Jezus, hij was immers in de schoot des Vaders. Zonder begin, zonder einde. En hij was spelende voor het aangezicht van zijn vader. En God de Vader heeft nou wel zijn welgevallen, al zijn welbehagen in hem gehad. En Micha mocht het toch al zeggen dat deze van eeuwigheid was. Dat hij ja, ook zo al zo verordineerd is geweest om in de tijd op aarde in deze wereld te komen. Ik zei geliefde Gods zoon, Gods eeuwige zoon. Maar het is God geweest die niet alleen zijn zoon heeft willen geven, maar die ook juist heeft willen bekendmaken wat er nou in zijn zoon was. God heeft, nou ja, het liefste wat hij had in deze wereld gelegd. Maar hij heeft dat ook toen in de volheid destijds zo kennelijk willen bekendmaken. En dan denk ik natuurlijk met u ook aan dat gedeelte uit Lucas 1, waar vanmorgen ook een gedeelte ons is voorgelezen, hoe Christus werd aangekondigd. Want de engel Gabriel, hij mocht uitgaan. En hij mocht daar Maria bezoeken in Nazareth. Eén uit het geslacht Davids. En hij heeft daar dat wonderlijke willen bekendmaken dat zij bevrucht zou worden. En ze zou een zoon gaan baren. En datgeen in haar ontvangen zou worden, nou ja, God de Vader heeft het als het ware door Gabriel laten zeggen, dat zal Gods zoon genaamd worden. De kracht van de Heilige Geest zal over u komen, want ach, voor Maria was het natuurlijk ook een vraag, hoe zal dat nou moeten? Terwijl ik geen man beken. Maar ik zei gemeente, omdat God de Vader heeft gezegd, de Heilige Geest zal over u komen. Heeft hij dan als het ware daarmee bekend willen maken wat hij willen geven heeft. Zijn zoon, zijn enige, zijn eeuwige zoon die hij zo uitnemend lief gehad heeft. En daarom heeft God de Vader gezegd, en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ja, ik dacht opnieuw zo gemeente, de achterliggende dagen ook maar weer opnieuw naar aanleiding van deze dingen. Het is toch wel bijzonder dat Gabriel het bij de Heere vandaan aan Maria heeft willen bekendmaken. Maar dat de Heere het ook zelf aan Jozef heeft willen bekendmaken. Hoewel de Heer Jezus natuurlijk niet uit de man geboren is, heeft het God wel goed gedacht om ook Jozef, we zouden zeggen als zijn vader, voor de tijd hem te geven. Maar ook Jozef mocht het horen immers. Dat hij niet bevreesd hoefde te zijn om Maria zijn ondertrouwde vrouw tot zich te nemen. Ach, Jozef heeft wel de gedachte gehad om haar heimelijk te verlaten. Maar ook daar heeft Gabriel toch ook tot Jozef mogen zeggen. Wie nou de Heer Jezus Christus zou zijn. Hij zou zijn volk ook gaan zalig maken van al hun zonden. En geliefden en daarom nou die bijzondere naam. Je zult zijn naam heten Jezus. En dat is voor ons een bekende naam. Toch kinderen, hoe vaak hebben we die naam al niet horen noemen? En hoe vaak nemen wij wellicht ook die naam wel niet op de lippen? Maar ik zei, het was een bijzondere naam. Ook juist wel in de tijd waarin de Heer Jezus Christus geboren werd. Het was een naam die zo op aarde heel veel voorkwam. Ik las eens bij Flavius Josephus, u weet wel, de Joodse geschiedschrijver. Die toch wel zoveel bijzondere dingen ons heeft nagelaten. Dat hij ooit heeft gezegd dat die naam van de Heer Jezus, Jezus heel vaak voorkwam. Ja, in de dagen van de Heer Jezus, zo schrijft hij ergens, was er misschien wel 5% van de jongens die die naam droeg. Nou, u zou er zo kunnen zeggen met elkaar natuurlijk, zoals wij ook hele bekende namen in onze tijd hebben. Zo was dat als het ware ook in die tijd. Ik denk maar aan Elimas. U weet wel, die tovenaar. Die heette eigenlijk Bar-Jezus. De zoon van Jezus. Dus ook in die tijd, zei ik, kwam die naam al zo dikwijls voor. En als ik denk, nou ja, aan een van die apocryfe boeken, die wij dan wel niet meer in Gods woord plaatsgunnen als zijnde heilig en van God gegeven. Maar een van die apocryfe boeken heet Jezus Sirach. Nou ja, om maar even aan te geven dat de naam van Jezus zo dikwijls voorkwam. En dat was in de tijd geliefde van het Nieuwe Testament. Maar dat was eigenlijk ook al vanuit het Oude Testament zo. Want de naam Jezus, nou ja, dat weten de kattengezanten, we hebben het er onlangs over gehad. Maar de naam van Jezus, dat is eigenlijk de Griekse vorm van Jozua. En u weet, Jozua is de naam die we zo in het Oude Testament dikwijls voor tegenkomen. Jozua, de zoon van Nun, u weet, een van die verspieders. Die droeg een bijzondere naam. Ja, een van mijn kattengezanten wist er van de week nog heel scherp op. Was er zo verheugd over. Dat hij zei, heette hij niet eerst Hosea? En kreeg hij toen niet de naam Jozua? Nou, dat is helemaal waar, want Hosea betekent hij redt. Maar Jozua betekent de Heere redt. Dus kijk, zoals Jozua in de dagen van het Oude Testament geliefde. Als het ware al, nou ja, een type, we zouden zeggen een schaduw, een heenwijzing van de Heer Jezus die eenmaal komen zou. En dat heeft de Heere natuurlijk niet zonder grote oorzaak gegeven in die dagen. Want waarom? Waarom moest Jozua, de opvolger van Mozes, nou die naam dragen? Nou ja, dat hoef ik misschien ook niet uit te leggen vanmorgen, maar heel kort dan misschien. Hij moest het volk na Mozes in het land der belofte gaan brengen. In het land dat vloeide van melk en honing. Dus we zouden zeggen, na 40 jaar in de woestijn, is het Jozua geweest die het volk eigenlijk uit die druk- en kruiswegen gebracht heeft in dat land van rust. In de zoetheid. En in de genieting van Gods genadegave. Dus Jozua, de zoon van Nun, had een bijzondere naam. Ik denk natuurlijk ook met u maar weer aan die andere Jozua. U bent me misschien al wel voor. Die hoge priester. Waar Zachariah zo, de profeet Zachariah zo van spreekt. Wat was dat voor een Jozua? Ik zei de hoge priester. Maar wat heeft die hoge priester bijzonder gedaan? Nou ja, in die tijd van die Jozua is het volk uit ballingschap teruggebracht naar Israël. Of anders gezegd is het volk uit de druk, uit de nood, uit de Godverlatenheid teruggebracht naar Jeruzalem. In de gemeenschap, in Gods lieve gunst weer teruggebracht. En is het die Jozua geweest, om nou niet alles te noemen vanmorgen. Maar is het ook die Jozua geweest die voor het aangezicht des Heren heeft gestaan. Wie Satan heeft verklaagd, maar voor wie de Heer het heeft opgenomen. Nou kijk geliefden, ik zei zo, is de naam van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament eigenlijk de voortzetting van Jozua in het Oude Testament. Maar kijk wat Jozua nou niet kon, dat heeft Jezus wel gedaan. Ik zei, Jozua kon wel het volk in Israël, in Canaan brengen. Wel in het land der rust. Maar hij kon het volk niet zalig maken. Dat kon alleen de zaligmaker, Jezus. En die Jozua, de hoge priester, ik zei, die kon het volk wel uit de ballingschap terugbrengen. Was ook wel een type. Maar ook van die Jozua zouden we moeten zeggen, het was ook een arm mens. Hij kon ook het volk niet zalig maken. Nee, de zaligmaker, Jezus, was de ware zaligmaker geweest. Want hij is gekomen om zijn volk zalig te maken. Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Geliefde, wat is dat een onuitsprekelijk wonder. Dat deze zaligmaker in de volheid destijds gekomen is. Om mensenkinderen, door God van eeuwigheid verordineerd, aangesteld. Te gaan verlossen van het allerhoogste, allergrootste kwaad en ze brengen tot het allerhoogste goed. Want hij moest zijn volk zalig maken van hun zonden. Zij toch verlossen van het grootste kwaad. Zou ik het daarom nou vanmorgen opnieuw eens weer mogen vragen, gemeente? Heeft nou die naam voor u betekenis gekregen? Als ik het dan zo zou vragen vanmorgen. Heeft die naam nou betekenis gekregen omdat u iets hebt leren verstaan dat u zalig gemaakt moet worden? Of dus bedoel ik te zeggen natuurlijk, dat u rampzalig bent. Maak eens vragen, vroeger, heel eerlijk, jong en oud. Wie heeft dat door de genade Gods moeten inleven? Rampzalig. Wie heeft het moeten inleven? Nou ja, dat we eigenlijk allemaal op deze wereld zijn. Nou ja, het tussen de doornen en de distelen leeft. Want rampzalig, dat betekent eigenlijk vol van rampen. Makkelijker kan ik het niet uitleggen, toch? En zou ik nou Vriezenveen vanmorgen het kerkgebouw hier willen doorgaan en ik zou ieder heel persoonlijk eens vragen. Hij daar wel eens wat van ondervonden. Gemeente, dan weet ik heel zeker dat jong en oud, klein en groot, rijk en arm, hier en thuis, het allemaal moet beamen. Moeite en verdriet. Hoe komt dat? Door de zonde toch? En dan weet ik wel wat dan zijn er. We zouden zeggen, die krijgen er een dubbel deel van. Ik kom ze wel eens tegen. Als je het hoort, welke weg ze hebben moeten gaan, dan word je er stil van. Nauwelijks te begrijpen. Tegenspoed op tegenspoed. Druk en kruist, het ene, het andere weer. Allemaal ten gevolge van de zonde, vol van rampen. Maar gemeente, dan heb ik het natuurlijk eigenlijk alleen nog maar over de gevolgen. Toch? Kijk, nou wil de Heer de gevolgen van de zonde, geliefden, als dat nou vanmorgen geldt. Als u hier zit met een zware last op uw schouders, met grote zorgen en veel verdriet in uw leven. Wil de Heer in dat opzicht ook vanmorgen wel slaan, maar hij slaat nooit uit lust op plagen, heeft de Heer maar één begeerte. Opdat al deze druk en kruiswegen u nog brengen op dat plaatsje, waar? Aan zijn voeten. En waar u gaat bekennen. En dat zou toch het grootste zijn. Dat nou al de gevolgen van de zonde de gevolgen zijn van uw zonde. Al die moeite, al dat verdriet. Er is omdat u van het heilspoor af bent gegaan. Kijk, en dat bedoelde ik nou dus ook te vragen. Zijn er nou vanmorgen die dat hebben gevoeld? Dan is niet alleen de moeite, niet alleen de zorg, maar zijn het je zonden. Je zonden die scheiding maken tussen God en je ziel. De zonden die op een zware last op je schouders zijn gelegd. Ja, die lagen er al. Maar je hebt er zoveel jaren misschien mee door kunnen leven zonder dat je het voelde. Maar nu voel je het. En je weet dat je bent des doodschuldig. Kijk, geliefde, dat is een volk, dat is rampzalig. Waarom? Nou, die weten het als ze 's morgen opstaan. Dat ze op weg zijn naar de eeuwige rampzaligheid. En geliefde gemeente, dat zijn we nou ten diepste allemaal, hoor. Ach, zou ik het toch eens op uw hart zou mogen binden. Dat we dat nou eens gingen doorleven. Dat je zou moeten gaan inleven. Heren, het goede dat ik wilde, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wilde, doe ik nog elke dag. Dan word je voor je waarneming de ongelukkigste mens op heel de wereld. En op zulke mensen, geliefde, krijgen Gods kinderen toch wel eens betrekking. Want dan zeggen ze, er leeft er eentje het ongeluk. Die is zo ongelukkig. Is er zo arm en ellendig aan toe. Kijk, dan begint er iets in het hart van Gods kinderen, van Amstdragers, als het ware, te branden. Dan begeren ze voor te stellen. Nou ja, natuurlijk dat Sion door recht verlost wordt. En aan wederkerende door gerechtigheid. Dan begeren ze toch te vertellen dat er voldaan moet worden, er moet betaald worden. Want de deugden Gods, geliefden, zijn zo groot. En de majesteit Gods is zo heerlijk. Daar kunnen we niet mee marchanderen. Maar dan moet er wel betaald worden. Kijk, ik zei, dan begint er iets in het hart te branden. Om nou die ene naam tot zaligheid gegeven voor te stellen. Die zalig maken. Want, o geliefden. Ik zei het al, we hebben er onlangs bij stil mogen staan. Maar dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om de zondaren zalig te maken. Paulus zegt van welk ik de voornaamste ben. Kijk, daar lacht zo'n man. In zijn armoede. In zijn ongeluk. In zijn verlorenheid. Waarom? Nou, omdat zijn ogen geopend waren. En hij iets had leren zien van de grootheid van zijn kwaad. Zijn zonden en ongerechtigheden waren hem ordentelijk voorgesteld. En de zonde kon hij niet meer goed praten. En een weg ter behoudenis heeft hij niet meer kunnen vinden. Kijk, dat zijn mensen, geliefden, die krijgen dan betrekking op dat dierbare woord. Ik bedoel op het werk van die middelaar God zijn de mensen. Die nou gekomen is om zijn volk zalig te maken. Want het is me toch een wonder, niet waar? Dat hij de hemel verliet. De plaats der heerlijkheid. En het gezegd heeft, mijn vader zendt aan mij heen. Dan draag ik uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in binnenste ingewand. Ik zal voor voldoening zorgen. Kijk, daar heeft hij zich in de kribbe van Bethlehem voor laten neerleggen. Geliefden, ik geloof, als je iets hebt leren verstaan wat genade is. Als je iets hebt leren verstaan in uw eigen leven, wat genade is verheerlijkt in het hart. Nou ja, dat gedaan net als die herders en net als bijvoorbeeld maar weer die wijzen uit het oosten. Of als een Simeon in de verwondering wegzinkt. Want God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. Had hij u en mij niet voor nodig hoor. Want dat kon niet meer. Maar hij heeft het zelf gedaan. Kijk, geliefden, en toen Simeon dat kindje mocht zien. In de armen van Maria. En zijn geestelijke ogen kreeg. Toen heeft hij het toch mogen uitwonderen. Door de genade Gods. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wat zag hij? Nou, wat alleen het geloof ziet. Een borg. Die van kribben naar kruis moest. Want hij moest voor voldoening zorgen. En daar heeft die oude Simeon. Ik zei hoor, door de genade Gods. Want anders is een mens zo blind als een mol van zichzelf. Maar heeft hij door de genade Gods mogen zien wat nou dit kindje was. Maria, er zal een zwaar door uw ziel gaan. Als je straks uw zoon daar zult zien hangen aan dat vloekhout. Die je onder uw hart hebt gedragen. Maar Maria, uw zoon, is uw zaligmaker. Hij gaat u verlossen van het allergrootste kwaad en brengen tot het allerhoogste goed, geliefden. En dat is nou het werk wat die middelaar doet. Want hij is zaligmaker. Ach, geliefden, als je dan zijn gang door de tijd ziet, dan is, we zouden zeggen, elke dag, elk uur van zijn leven, je zoet. Waarom? Omdat hij daar in zijn liefde tot verloren, doemschuldige zondaren heeft betoond. Want hij heeft zijn weg op aarde tot het einde toe willen aflopen. Niet mijn wil, Vader, maar uw wil geschieden. Kijk, geliefden, en waarom? Nou, omdat hij nou de gerechtigheid, die hij door zijn dood verworven heeft, aan verloren zondaren, helwaardige zondaren, een man en vrouw die er alles aan heeft gedaan, dat God u naar de diepste plek van de hel zou werpen. Toch, om zulke volk zalig te maken. Zalig te maken. Uit genade. Om niet. Ook omdat hij het doet. Ook omdat hij het doet. Maak nog eens wat vragen, gemeente. En ik vraag het nog eens een keer weer heel eerlijk. Heel onderzoekend, u en ik. Is dat nou ook gebeurd? Weet je daar nou aan? Dat, ja, je rampzalig was. En je bij ogenblikken met vermaak in Gods huis zat. Waarom? Omdat je die ene naam, 5 letters, maar die dierbare persoon hoorde verklaren. En dat je toch zo nameloos arm in de kerk uitging. Toch? Waarom? Je stond er buiten. je hoorde dat misschien Gods knechten vanaf deze plaats. Ja. Mochten vertellen hoe groot is het nou. Als de Heer nou komt en de banden vrijmaakt. Maar u verkeerde nog in de banden. Of beter gezegd, je was nog vol van ramp. Nog rampzalig. De ongelukkigste van alle mensenkinderen. Waar kun je dan ongelukkig naar huis gaan? Hè? Maar ik zei, als het God nou gaat behagen, de zaligheid die hij verworven heeft, ook uit te gaan delen. Want dat is nou zijn liefste werk. Omdat hij wel weet, geliefde, wat er van u en van mij is te verwachten. Geen vrucht meer in de eeuwigheid, hè. Ik kan wel proberen om hem aan te grijpen. Hij heeft misschien ook wel eens geprobeerd, hè. Gelooft het evangelie en je zult zalig worden. En je probeert erop te vertrouwen. Want oh, die zaligheid heb je nodig. Kun je niet missen. En soms dacht je dat kon. En soms dacht je dat het door was. Maar ach, het was maar voor een ogenblikje. En je voelde wel, het is eigenlijk alleen maar eigen werk. Het ging niet. Het ging niet. Hoeft ook niet hoor. Geliefde, hou maar op met werken. Hou maar op met werken. Weet ge wat je doen moet? Bekennen, heren, door mijn werken word ik niet zalig. Door mijn werken word ik alleen maar rampzaliger. Kijk, dat weet de heren wel. Maar dan komt hij aan armen uit genade zijn zaligheid te schenken. Wanneer, als die komt, want dan neemt hij alles mee. Gaat hij alles uitdelen. Ja toch? Word je weer met armen over de, op je rug zalig, hè? Kan dat dan zo makkelijk, dominee? Ga maar eens navragen in Friesebeen. Zo makkelijk? Nooit gedacht dat het nou zo makkelijk was om zalig te worden. Waarom? Nou, geliefden, omdat hij zaligmaker is. En als hij wat doet, doet hij geen half werk. Doet hij echt geen half werk. Dus blijf nou maar liggen. En zeg het nou maar, heren, nou lees ik uw dierbare woorden. En nou hoor ik uw goddelijk getuigenis. Maar heren, hij haast u dat tot mijn hulp. En red. Hoor dan maar, heer, op de stem van mijn gebed. Dan is niet te vergeefs om op de Heer te hopen, want hij komt. En als hij komt, zei ik, neemt hij alles mee. Dan maakt hij je zalig. Nou ja, ik zei, van het allergrootste kwaad verlost. Gebracht tot het allerhoogste goed. Dan is de zonde niet meer die drukkende last. Dan vloeien niet meer de tranen over je wangen van berouw. Heb je niet meer bij elk ding dat je doet een kneep in je geweten. Dan ga je niet meer met de vrezen des doods over de wereld. Dan heb je niet meer die vraag in het hart. Maar heren, wie zijt gij dan toch? Want als die zich nou gaat komt bekend te maken, komt weg te schenken. Maakt hij je zalig, ik zei geliefden, brengt je tot het allerhoogste goed. Nou, wat is nou het allerhoogste goed? Dat weten Gods kinderen vanmorgen. Dit mocht gebeuren. Dat God naar rechten niet wilde schuldig keuren. Dan zijn ze bevrijd van de zondelast. Hoeven ze niet meer naar de hel. Zijn ze niet meer bang. En, nou, allemaal waar. Is dat de zaligheid? Dat wel. Wat is nou de zaligheid? Geliefden, daar is niemand anders te zien dan hem. Als je dierbare borg. Als je een en al. En daarom roept de kerk soms. Ik hoop dat ze er zijn vanmorgen in de Friesevee. Uit diepten der ellende geef mij Jezus. Of ik sterf. Kijk, geliefden, dat is een volk, daar gaat het niet meer om de hemel, hoor. Maar die moeten hem hebben. En die moeten hem hebben in de daad, hoor. Als een zondevernieler, een zondebetaler. moeten hem ook hebben als hun leven vernieuwer. Want nog eens wat. Als hij je nou zalig maakt. Ik bedoel, als hij nou komt. En zegenrijk, we zongen ervan. En door dat woord zijn er waarheid in rijdt in je hart. En je ziet op dat ogenblikje door de genade Gods niemand dan de Heer alleen. En hij het zegt, zie hier ben ik, zie hier ben ik. En je ziel wijdt met een verwonderend oog. En je wordt op dat ogenblikje in het wijnhuis geleid. Dronken van de liefde. Nou geliefde, wat heeft er dan een knak gekregen? Op dat ogenblik heeft de zonde kracht een knak gekregen. Wil je niet meer zonde. Ik zeg het heel eerlijk, geliefden, tot onderzoeking voor u en voor mezelf, hoor. Maar als dat nog nooit gebeurd is, ben je nooit zalig geweest. Als dat nog nooit gebeurd is, ben je nooit zalig geweest, ken je hem dus in de waarheid niet. Is dat maar praat, is nabijkomend werk. Want als hij zich gaat verklaren in je ziel en je bent zalig bij opgelost in hem, hij maakt één verlangen. Nou, om hem te behagen. Dat weet ik wel, kun je ook niet in het leven van de heiligmaking, hoor, kun je hem ook niet behagen. Hè. Maar die wil in je hart is er wel gewerkt. Dan ligt zo teer. Waarom? Nou, omdat de liefde is uitgestort in je hart. Welke liefde? Een zuivere liefde. Een goddelijke liefde. En dat doet wijken van alle kwaad. Geliefde, dan zou je eigenlijk zo de hemel in willen. Want je kunt de hemel in, hè. Dan. Zalig gemaakt. Vrede met God. Door zijn lieve zoon. Niks er meer tussen. En een beginseltje van de eeuwige vreugde in je ziel. Dan heb je de hemel op aarde. Ik zei, kun je zo de hemel in. Kun je alles loslaten. Maar je bent zalig. Waarom? Geliefden, omdat er in de hemel straks niemand meer is. Die nog één keer treurt om een geliefde. Ik zeg het met duizendmaal voorzichtigheid, gemeente. Ik zeg echt geen gemakkelijke dingen, hoor, dat weet ik wel. Maar in de hemel zal er straks niemand meer zijn die treurt om enige liefde. Zal ik nog wat zeggen, gemeente? Ik zeg het met duizendmaal voorzichtigheid, zei ik, hoor. Maar al liggen ze op de bodem van de hel. Oh, als dat toch een vader uit moet spreken, dan kan dat toch bijna niet, hè? Of een moeder. Maar ik zei, geliefde, straks wordt er niet meer geweend. Waarom niet? Een blijdschap zal dan onbepaald. Want dat zalig zijn. En daarom kunnen ze, als die zalig maken, ze hier zalig maakt. Zo de hemel in. Want hij is het voorwerp van mijn vermaak. Wie heb ik nevens u omhoog? Dag. En wat zou mijn hart, wat zou mijn oog? Waarde. Nevens u nog lusten. Nou ja, geliefden, ga maar verder. Maar dan wordt er natuurlijk gevraagd, maar... Geloven dan diegenen ook, ten enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee. Nee. Het is al een wonder overigens, hoor. Als er nog mensen zijn die de zaligheid zoeken, dat is al een wonder. Waarom? Nou ja. Van natuur is er niemand die naar God vraagt. En niemand die naar God zoekt. Toch? Wees eens eerlijk. Wees eens eerlijk. Heb je er van nature nou belangstelling bij? Ja, je weet dat je een keer van deze wereld af moet. En daarom is er misschien heel diep ergens van binnen nog wel eens een stukje onrust. Dat je denkt van ja, dat moet ik toch eigenlijk ook hebben. Maar zoek je nou de zaligheid? Geliefde, er is alleen een volk op aarde dat de zaligheid leert zoeken als God ze gezocht heeft. Stilgezet heeft. Aangegrepen heeft, zodat het geld tot hiertoe en niet verder. Kijk, dan ga je God zoeken. Ik bedoel, dan begin je als het ware God te zoeken. Waar zie je dat aan? Nou, ja. Dan krijg je nog een keer in je leven. Eenvoudig. Zou ik het nog eens weer mogen vragen? Ik bedoel, zou u nog eens weer na willen kijken? Maar waarom? Waarom grijp je ons nou altijd vast, dominee? Mijn geliefde gemeente, ik zei omdat we op weg een reis zijn naar de eeuwigheid. Mijn geliefde vriend, dominee op het hof, stierf in een ogenblikje. Eén ademtocht, eeuwigheid. Zou dat nou van de week niet kunnen in u en in mijn leven? Ja toch? Dan kun je toch niet sterven, gemeente, zo je geboren bent? O, de Heere mocht een ieder van ons voor het eerst of bij hernieuwing nog eens komen aan te grijpen. Zult ge het onthouden, gemeente, zult ge het onthouden. Ge hebt maar één ziel, hoor. Kijk, en daarom bedoelt de catechismus natuurlijk ook te zeggen, nou ja, dan ga je ook niet je welvaart meer zoeken. Wat is welvaart? Nou ja, kort gezegd dat je goed gaat op aarde. Maar daar dan niet mee, natuurlijk, maar daar wel mee bezig zijn. Maar als het gewicht van je ziel gaat drukken, gaat het niet meer om je welvaart. Want welvaart is geen welzijn. Want wat baat het de mens, toch? Al gewint hij de hele wereld. En hij leidt schade aan zijn ziel. Wat zal de mens geven tot lossing van zijn ziel? Nou, die rijke man, u weet wel, die moest alles bij het uitblazen van de laatste adem aan anderen overlaten. Moet ik ook, u ook. Wat baat het de mens? En dan geloof ik ook echt weer te zeggen. Als God in je leven komt, geliefden. En hij gaat je bearbeiden tot zaligheid. Kan heel de wereld je gestolen worden. Nou, dan ga je niet op de bank liggen overdag of zo. En zeggen van, nou ja, dan doet het er allemaal niet meer toe. Nee, dan ga je goddelijk beroep. Met alle ernst waarnemen. Maar gaat je niet meer om de dingen van de tijd. Waarom niet? Ach. Omdat goed geen nut doet ten dage der verbolgenheid. Snap je? Zoek je je welvaart niet meer, hoor. Ga je wel getrouw je werk doen, zeg ik, echt hoor. Maar gaat het je maar om één ding. Dus als u, laat ik het nou eens weer heel eerlijk zeggen, gemeente. Hij nou alleen maar leeft voor het hier en het nu, voor het zien en zinnelijke. Als dat nou in de achterliggende week alleen je hart heeft ingenomen. Geliefde, dan heb je te vrezen, maar grote vrezen. Toch? Echt hoor. Ben je niet zalig? Rampzalig. Zijn dan ook, geloven dan die ook de enige zaligmaker die hun zaligheid bij de heiligen zoeken? Nou, u weet, moet ik misschien kort proberen uit te leggen vanmorgen even, maar Zacharias Uzine schrijft in een tijd dat de kerk in zijn dagen nog zoveel dwalingen kende, toch? Ze kende Jezus in die tijd eigenlijk als de enige zaligmaker niet. Daarom is deze vraag eigenlijk ook wel heel sterk daarop gericht. Waarom? Nou ja, Rome bad tot Maria, tot Petrus, tot Johannes, ze hadden de paus. Ik bedoel, ze stelden eigenlijk op de mensen hun vertrouwen. Dat is natuurlijk dwaasheid in onze ogen, dat snapt u. Waarom? Nou ja, geliefde, zou nou Maria, zelfs de moeder des Heren, die wel zalig was, zou die nou een mensenkind kunnen zalig maken? Weet je wat Maria heeft tegengeleefd? Tussen wieg en graf. Dat haar zoon haar moest zalig maken. Ze konden niet één nagelschrapseltje aan toe. En dacht je dat Maria en Johannes en Petrus en de discipelen, zei ik, en al die heiligen, dat die dat ook zouden willen? Dat men de zaligheid verwachten zou van, nou ja, van zulke mensenkinderen? Geenszins. Geenszins. Maar geliefde, misschien begrijpt u wel weer wat ik bedoel te zeggen. Want de dwaling van Rome is ook de dwaling in onze tijd, hoor. Waarom? Nou, omdat men zo kan wezen dat er een man of vrouw of een jongen of een meisje, die in de nood van zijn of haar leven verkeert, laat ik het zo eens zeggen, in het gemis is gebracht. In de nood werd ondergedompeld. Of nou ja, rampzalig zichzelf leerde kennen. Die gaat overal zoeken. Overal. Echt hoor. Gaat overal zoeken. Kom ze wel eens tegen. Nou ja, geen kerkdienst meer voorbij te kunnen laten gaan. Dan ga je schoon schip maken in je agenda. Dan zeg je, ja maar dan naar kerk. Dan moet ik naar de kerk toe. Ja maar, nee. Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. En dan ga je zoeken. Dan ga je de middelen gebruiken. Dus geliefden, als je rampzalig bent geworden voor uw waarneming. En je zaligheid nodig hebt gekregen. Gaat het gezien worden dat je de middelen waarneemt. Dus trouwens maar weer de vraag. Hebt ge nou dat goddelijk getuigenis lief gekregen? Kan dat of schoon u alles mis toch? Door zijn smaak. Je hart en je zinnen strelen. Waarom? Predikt die ene naam. Tot zaligheid gegeven. Ik ben geen lezer, dominee. Weet ik wel, was ik ook nooit. Ja, je las alleen maar dat wat je vermaak had. Maar als God in je leven gaat werken, geliefde. Ga je lezen hoor. Ieder met zijn gaven, dat is waar. Maar je gaat zoeken wat tot je zaligheid dient. Kijk, dan begin je ook om in het gezelschap van Gods kinderen te verkeren. Of zeg vreemde dingen. Nee, hè? Dan kun je eens vragen, heren, zou je er nog eens eentje op mijn pad willen brengen? Waarom? Opdat ik goddelijk onderwijs zou krijgen. Want dat zijn mensen die u mogen vrezen. Die delen in uw genade. Weet je wat je denkt? Ach, als zo'n man, zo'n vrouw, waar ik dan omgang mee heb. Als die nou eens voor me bidt. Nou kijk, vrijt. Dat Romeinse zuur deze. Niet zo ver zoeken hoor. Zit zo dichtbij hè. Dus geloof je dan in die enige zaligmaker? Nee, waarom? Je hinkt op twee gedachten. Ja, bij de heiligen, bij jezelf zoeken. Ach. Gemeente, ik zeg het maar weer opnieuw. U en mijn hart is zo erg listig. Van nature zijn we onszelf een raadsel. En er is een volk op aarde. Als God in de leven gaat werken, worden zichzelf al helemaal een raadsel. Dan zeggen ze, hoe ben ik al dus? Maar je zoekt het overal, behalve bij de Heere. Ik weet wel, dat kan ook niet hoor, van nature. Daarom kan ik het eigenlijk ook u niet kwalijk nemen, hè. Dat je bij jezelf zoekt. Moet het u wel als schuld aanwijzen. Dat het zonde is. Je verwerpt eigenlijk het bloed van het Nieuwe Testament. Waarom? Ik weet niks van weten. Je zoekt liever bij jezelf. En je vraagt, Heere, geef me verbroken hart. Maar daar niet om vragen dan. Ach, het is nog niet zo slecht hoor. Om verbroken van hart te zijn. Maar kijk, als ik erom vraag. Met de bedoeling. Dat ik dan toch wat heb wat ik aan de Heere kan geven. Dan probeer ik van mijn verbroken hart nog mijn zaligmaker te maken. U snapt wel, gemeente, dat is niet de weg. Hè? Dan slaan we eigenlijk de zaligmaker in het aangezicht. Maar dat is mijn blindheid en uw blindheid van nature. Dus je zoekt het altijd bij jezelf. En zeg u maar, dominee, ik heb toch wel eens wat gehad in mijn leven. Nou, dat is groot. Vertel eens. Ja, nou ja, ik ben stilgezet. Ik weet de tijd, ik weet de dag, ik weet de plaats. Sloeg zo naar binnen. Ik werd er zo door aangedaan, ik werd zo gegrepen. Ik kon echt niet meer verder. Ja, dat is toch niet. Is dat je zaligmaker? Die geliefde schoondochter van Naomi. Wist ook van een tijdje dat alles zo anders werd. Maar ging ook allemaal weer over. En Judas wist ook wel van een ommekeer. Maar het was geen waarheid in het binnenste. Dus ik bedoel maar te zeggen, gemeente, maak daar nou je niet je zaligheid van. Maar ik zei u aan mijn hart zo arglistig, dodelijk. Wie zal het kennen? Ik probeer overal mijn zaligmakers van te maken. Want het is toch wel zoet dat ik eens onder tranen mijn nood voor de Heere mag uitklagen, nietwaar? En het is toch wel bijzonder aangenaam, dat weet ik ook hoor. En misschien eens in Gods huis zitten en je hart wordt verklaard en er wordt naar je hart gesproken. En je gaat naar huis en je denkt bij jezelf, daar ben ik niet helemaal vreemd van. Weet je wat ik dan denk? Van nature, en nu? Zou ik ook al wat hebben? Ja, je kunt wel wat hebben, maar als je de zaligmaker niet hebt geliefd, dan heb je niks hoor. Die dient u geschonken te worden. En dat kan hoor, dat kan. Laat ik dat nou heel eerlijk zeggen. Dat kan. Dat kan. Maar maak nou niet van alles je zaligheid. Want mijn hart en uw hart is zo arglistig. Ik sta je misschien mijn eigen schande te vertellen, geliefde. Maar ik heb vroeger ook gedacht, dit meegemaakt, dat ondervonden, dat zus en dat. En daar wist ik wel iets van. En dit en... Ik dacht eindelijk dat ik er bijna was. Maar niet. Maar als de Heer nou laat zien dat allemaal niks waard is, kom je op de onderste plek terecht. Weet je waar je daar gaat zien? Dat je niet anders bent geweest dan de grootste der zondaren. Een vijand van vrije genade. Een vijand van de God der zaligheid en van de Zoon der zaligheid. Een vijand van dat bloed dat reinigt van alle zonden. Kijk, daar heeft de Rosinus zo tegen gestreden. Waarom was dat dan zo'n vechter, die man? Wel, nee. Gods kinderen worden geen vechters. Die leren iets van die zachtmoedigheid. In zichzelf zijn ze natuurlijk tot hinken en tot zinken gereed. Ieder ogenblik, dat is waar. Maar Rosinus heeft iets van dat in zijn leven gehad. Dat hij niks anders begeerde dan te prediken Christus Jezus en die gekruisigd. De enige grond der zaligheid, de buiten Christus, geen leven. Echt geen leven. Dus waar gaat het nou over, geliefde, dat u en ik worden afgesneden van alles van onszelf? Pijnlijke les, hè? Pijnlijke les. Want dan moet ik alles kwijt. En dan hou ik niks over. Helemaal niks. Helemaal niks. Ja, wat? De rampzaligheid. Geliefd, en als de Heer je daar nou in komt te winnen, dat je dat verdiend hebt. Door je doen en door je laten. Door je dadelijke zonde, door je erfzonde. Als de Heer je daarvoor in vindt. Dan gaat hij zo heen wel zalig maken. Gaat hij komen. Nou, ik zeg het wel eens vaker, ik zeg het opnieuw hoor. Want dan komt hij springend over de heuvelen, huppelend over de bergen. Waarom vertel je dat voor de dominee? Oh, dat is maar zo'n lief beeld. Weet je waarom? Kun je nog zoveel bergen van zonde en schuld en ongerechtigheid en onmogelijkheid hebben, diepe ravijnen. Dan zeg je, het kan nooit, kan nooit, kan nooit meer. Het is nog niet zo erg hoor dat u dat denkt. Maar wat u denkt, geliefde, is helemaal niet belangrijk. Maar voor de Heere is niks onmogelijk. En daarom wordt de kerk altijd in de weg van het wonder zalig. Zalig gemaakt. Gemaakt. Ik zei toch, met de armen over elkaar, de rug. alleen van hem. Door de genade Gods geleerd. Alleen leren zakken en zinken op dat volbrachte middelaarswerk. Alle schade en drek geacht. Om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Ik verwacht het alleen van hem. Zoete plekje. Of ik probeer er zelf wat aan te doen. Er is geen tussenweg. Dus nou niet denken van ja, bij mij. Dominee, ja, dit en. Is dan bij mij misschien. Nee. Geliefde, of ge hebt hem leren kennen. Als de enige en de algenoegzame grond der zaligheid. Bij de Vader van geopenbaard. En gelegd onder uw leven. Of ge hinkt nog op twee gedachten. Is geen tussenweg. Echt niet. Echt niet. Het is één van twee. Nou kijk, we moeten afronden. Maar nou kunnen er zijn vanmorgen. Die nou die zaligheid die er in hem is, hebben leren kennen. Zijn naam. Toch, ik geloof geliefd en daarom heb ik weer een vestje opgegeven. U moet me maar niet kwalijk nemen. Zijn verschijning heeft lief gekregen. Niks zit. Helemaal niks. Dan alleen dat geliefde wat u en mij voor ontvangen genade en na ontvangen genade strafwaardig maakt. Des doodschuldig maakt. Dus we kennen geen vrome heiligen. Geen heilige kinderen Gods. Ja, wel heilig in het oog Gods. Maar dat is een toegerekende heiligheid. Maar in zichzelf. Geliefde, ik geloof was genade, genade is geworden in je gemeente, in je leven. Nou ja, laat ik heel bijbels blijven. Word de allerminste van alle heiligen. Hij wat meer ben geworden dan dat, moet je nazoeken. De allerminste. Kijk, en die willen ook zo graag nog weer wat zijn. Zoek het ook nog weer zo vaak bij zichzelf. Leven ze van oud brood. U begrijpt wel wat ik bedoel, hè? Toen dat gebeurt. Met geen leed uit het geheugen te wissen. Ik zeg ook niet dat het waar is, hoor. Dat is 100% waar geweest. Want als God spreekt tot je hart, geliefde. Zeg, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou me schenden. Is dat dan een volk dat rijk over de wereld gaat? Dat denkt de godsdienst wel. Die zeggen, ja, die mensen hebben het allemaal en die weten het allemaal zo goed. Die zijn zo hoog met zichzelf gerezen. Nou. Nee hoor. Het is een arm en een ellendig volk. Waarom? Ze zondigen elke dag tegen de liefde. En moet je eens vragen wat dat doet. Dan vrezen ze soms echt. Dat de Heere komt en ze met een mannelijke wegwerping wegwerpt. Doet hij niet hoor. Doet hij niet. Doet hij nooit meer. Waarom niet? Hij heeft zijn lief gehad met een eeuwige liefde. Dacht je dat hij ze daar wegstelt? Nooit. Nooit. Maar hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Maar weet je wat hij nou dat volk in die weg gaat leren en onderwijzen? Die uitnemende heerlijkheid van die ene naam tot zaligheid. De naam Jezus. Zal ik u eens wat eerlijk zeggen? Zal ik eens wat opbiechten? Ik durf die naam niet zo vaak van de kansel uit te spreken. Ja, dominee, dan moet je dat doen. Weet ik wel. Durf het niet zo vaak, waarom? Die naam is Hij. heilige goed, zei ik. Ik ben zo bang dat ik die naam te pas en te onpas ga gebruiken, dat ik er nog een smet op werp. Snap je dat? Dus ik noem hem misschien niet zoveel, maar geliefd, ik durf u wel en de Heer is mijn getuige. Ik wil hem elke keer u voorstellen. Waarom? Omdat er buiten hem geen leven is, hoor. En daarom kan ik, als God het geeft, niet nalaten. Als een herder achter de kudde aan te dringen. En u geen rust te gunnen, gemeente. Alleen je in hem bent overgegaan. Dus ik vraag het heel eenvoudig. Is dat nou gebeurd in je leven dat je die wetenschap hebt geleerd? En daar hoef je echt geen theologische universiteit voor te volgen. Dat hij die wetenschap hebt geleerd. Wie hij is. Kijk dan hij de zalig maken. Dat is Jezus. Leren kennen. Weet je wat dan de kerk zegt? Daar ga ik maar mee afronden. Dat kan heel vreselijk worden. Maakt niet uit door wie je bent. Hoe tot in de potten vijandig u bent, maakt niet uit. Hoe vol ongerechtigheid u zit en vol eigen gerechtigheid u ook zit, maakt niks uit. Kijk, als God er je aan gaat ontdekken, kunnen de grootste van de zondaren zalig worden. Want mij de grootste van de zondaren, zegt Paulus, is barmhartigheid geschied. Dus daarom stel ik hem u voor. Gelooft in de Heer Jezus Christus en gezult zalig worden. Dan bedoel ik natuurlijk niet, dat snapt u, heb ik net gezegd. Van nou, hij het zelf maar doen. Maar vraag dan, Heere, geef u mij dat geloof in mijn hart. Door uw woord en door uw geest gewerkt. Dat ik hem zo voorgesteld ga krijgen in mijn ziel. Dat ik niet meer anders kan. Dat ik niet meer anders kan. Want als God het doet, geliefde, gaat het zo makkelijk. Gaat het zo makkelijk. Gaat het zo makkelijk. Is het niks makkelijker dan zalig worden. Zijn werk. Zijn verzoenend lijden en sterven. Het zoetste rustpuntje van mijn hart. Amen. Het zevende van de 52e psalm. slotzang voor deze morgen is uit de 73ste psalm. Het 13e vers. 73, 13, wien heb ik nevens u omhoog? En wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 13 van 73. Aangezicht over u en geven u vrede.